Vanochtend mogen we elkaar nadenken over de geschiedenis van Jezus die de Samaritaanse vrouw ontmoet bij de put. Een hele bekende geschiedenis, denk ik, voor de meesten van ons. En dat is, denk ik, een heel groot risico. Soms is een geschiedenis zo bekend dat als we hem lezen of als we hem tegenkomen, we eigenlijk denken, we weten wel wat het betekent. Een bekende verhaal met een bekende toepassing. En we zijn niet meer geneigd om te luisteren naar wat de geschiedenis echt te betekenen heeft. Vanochtend dus een bekende geschiedenis waar we misschien wel een nieuw licht op kunnen werpen. En ik begin te lezen in Johannes 3 vanaf vers 22. Hij staat ook op de beamer. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het Judeese land en verbleef daar met hen en doopte. Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was en de mensen kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en alle komen bij hem. Johannes antwoordde en zei: een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, maar ik minder. Wie van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En dan slaan we een paar versen over. Dan gaan we verder met het lezen uit hoofdstuk 4, de eigenlijke geschiedenis. Toen nu de Heeren merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem: hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie het is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem: Heere, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem: ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem: Heere, ik zie dat u een profeet bent. Onze vader hebben op deze berg aanbeden. En bij u zeggen we dat we in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: vrouw, geloof mij, De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met zijn vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets? Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen hem, tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik doe de wil van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zij zich verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Zoals ik al zei, een bekende geschiedenis met een bekende toepassing, toch? Een vrouw met een zeer zondige levensstijl gaat midden op de dag naar een put bij de stad Sichem, of Sichar in andere vertalingen. Kennelijk om de confrontatie met haar stadgenoten te vermijden, gaat ze daar midden op de dag water putten. En als Jezus haar aanspreekt, blijkt dat ze 5 mannen gehad heeft en nu ongehuwd samenwoont. Maar ze ziet dat Jezus haar als Messias vergeving van zonde kan geven en komt tot geloof. Maar klopt dat wel? Klopt dit wel? Was het echt zo ongewoon om midden op de dag naar een put te gaan en water te putten? En natuurlijk, in Israël, midden in de zomer, zul je dat niet graag doen. Maar nergens staat dat dit midden in de zomer was. En ja, ze heeft 5 mannen gehad. Maar is dat haar schuld? Sterker nog, als we iets weten over het Jodendom uit de eerste eeuw, dan weten we dat dat uitermate onwaarschijnlijk was. Een vrouw kon helemaal niet scheiden voor een man. Een man kon scheiden van zijn vrouw. Maar omgekeerd niet. Dus als ze 5 mannen heeft gehad, dan zijn of die mannen overleden, of hebben die mannen haar verlaten. En natuurlijk zijn we dan geneigd om te zeggen van, ja, hallo, maar 5, dat is toch wel een beetje veel. En we weten heel weinig van deze vrouw. We weten niet waarom. Maar we zouden ons kunnen voorstellen dat deze vrouw geen kinderen kon krijgen. Want dat was namelijk in de eerste eeuw wel een reden voor een man om heel snel weer te gaan scheiden en naar een volgende vrouw op zoek te gaan. Ja, maar ze woont toch ongehuwd samen? Nee, dat staat hier niet. En ik moet toegeven dat de Nederlandse vertaling wel die kant op lijken te gaan. Maar als we kijken wat hier in het Grieks staat, dan zou dat kunnen vertalen met de man waar je nu onderdak hebt gevonden, is niet je echtgenoot. Ja, logisch. Want een vrouw in de eerste eeuw, waarvan de man was overleden of die was verlaten, die kon niet een zelfstandig huishouden voeren. Die ging weer terug naar haar vader of naar een broer. En als dat niet kon, moest ze iemand anders zien te vinden waar ze onderdak kon vinden. Waar het hier in deze geschiedenis om gaat, is dat dit een vrouw is met een leven vol ellende en problemen, wat je niemand zal gunnen. Dat is wat deze vrouw schildert. Maar wat is dan de betekenis van deze tekst? En om dat te begrijpen, maken we heel even een uitstapje naar het Oude Testament. En dan luisteren we, dan denken we even aan het verhaal over een man die op reis gaat naar een vreemd land en daar bij een put een nog ongetrouwde vrouw ontmoet. En nadat het water geput is, gedronken is, gaat dat meisje naar haar ouders, naar huis en vertelt over de ontmoeting bij de vreemdeling, met de vreemdeling bij de put. En dan zeggen haar ouders dat deze vreemdeling moet worden uitgenodigd voor een maaltijd. De vreemdeling komt daar eten. En nou, om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk trouwt dit meisje. Ik zou er bijna een quiz van kunnen maken. Aan welke geschiedenis denk ik nu? Ik hoor al één. Er zijn drie geschiedenissen waar jullie nu aan kunnen denken. Drie. De eerste is als Abraham zijn knecht op stap zoekt naar Haran om een vrouw te gaan zoeken voor Isaac. En deze knecht bij de put Rebecca aantreft. En Rebecca geeft dan water, zowel aan de knecht als aan zijn kamelen. Tussen kleine haakjes. Zo'n dromedaris drinkt ongeveer 40 liter per stuk. Dus dat is een behoorlijk klusje geweest. Rebecca gaat naar huis, vertelt aan haar ouders over de ontmoeting met de vreemdeling. De knecht die wordt uitgenodigd en nog voordat ze gaan eten legt hij de doel van zijn bezoek uit. Rebecca stemt erin toe om met de knecht mee te gaan. Gaat mee terug naar Abraham en Isaac en wordt de vrouw van Isaac. De tweede keer is Jacob. Jacob vlucht voor Esau. Ook in dezelfde richting, komt ook in de omgeving van Haran en komt daar een volle nicht tegen, Rachel. Hij gaat werken voor zijn oom Laban en trouwt met Rachel. Ja, eerst met Lea en dan met Rachel, maar goed, dat is een geschiedenis apart. En de derde keer is Mozes. Als bekend is geworden dat Mozes een Egyptenaar heeft gedood, dan vlucht hij naar Midjan en komt daar bij de put de zeven dochters van Jethro tegen. Hij gaat 40 jaar bij Jethro werken en trouwt met één van deze zeven dochters, met Zippora. Als we deze geschiedenissen op onze weer op ons netvlies hebben en we gaan weer terug naar Johannes, dan valt op hoezeer Johannes in de manier waarop hij deze geschiedenis weergeeft bewust aansluiting zoekt bij deze geschiedenissen uit het Oude Testament. Jezus gaat op de vlucht naar Samaria. Nou klinkt het woord vlucht misschien een beetje zwaar. Maar als we kijken naar het begin van hoofdstuk 4, dan lezen we: toen de Heere merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte dan en doopte dan Johannes, verliet hij Judea en vertrok naar Galilea. Met andere woorden, om de confrontatie met de fariseeën te vermijden, gaat hij op reis. Vlucht is misschien iets te zwaar gezegd, maar dat accent wordt Johannes wel gelegd. Vervolgens laat Johannes ook heel duidelijk merken dat Samaria een soort vreemd land is. Natuurlijk, geografisch was Samaria gewoon een onderdeel van Israël. Maar Johannes beklemtoont heel nadrukkelijk dat Samaritanen en Joden niet met elkaar omgaan. En daarmee was Samaria een stuk buitenland geworden. En als dan Jezus aan die vrouw vraagt, roep uw man, dan zegt ze eigenlijk, ik ben vrijgezel. En we zien al hoe daarmee natuurlijk de relatie met die teksten uit Oude Testament nadrukkelijk gelegd worden. En ook in het vervolg. Want als deze vrouw naar Sichem gaat en daar vertelt over de ontmoeting met de Messias, wordt Jezus uitgenodigd om daar te blijven. En ook de andere elementen, water en brood, het eten en het drinken, komen in deze geschiedenis aan de orde. De parallel wordt bewust gelegd. Niet zonder reden ben ik begonnen met te lezen in hoofdstuk 3. Want dat stukje hoort er heel nadrukkelijk bij. En dan lezen we over Johannes die doopt en Jezus die doopt. En dan maken mensen zich ongerust, of in ieder geval die maken een opmerking over, dat er wel heel veel mensen naar Jezus gaan. En dan zegt Johannes, ik ben slechts de vriend van de bruidegom. Jezus, hij is de bruidegom. En wat is dan de meest voor de hand liggende vraag die je dan vervolgens stelt? De vraag die hier niet beantwoord wordt. Maar wie is dan de bruid? Want als Jezus de bruidegom is en Johannes slechts, tussen aanhalingstekens, de vriend van de bruidegom, wie is dan de bruid? Die vraag wordt daar niet beantwoord. En dan lezen we in hoofdstuk 4 opnieuw dezelfde inleiding. Jezus doopt meer dan Johannes. En dan in dat vervolg, in de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de put, krijgen we het eigenlijke antwoord. Wie is de bruid? Die bruid blijkt dus diegene te zijn die Jezus als Messias aanvaarde. Die vrouw die ziet dat Jezus naar haar toe wil komen. In alles wat ze heeft meegemaakt, misschien moet ik wel zeggen, ondanks alles wat ze heeft meegemaakt, diegene die Jezus met open armen ontvangt, dat is de bruid van Christus. En als we gaan kijken naar alle manieren waarop deze geschiedenis lijkt op die oud-testamentische verhalen, oud-testamentische geschiedenissen, dan is het belangrijk om ook te kijken naar de verschillen. En dan wordt duidelijk wat het grote verschil ligt. Want daar waar in die drie oud-testamentische geschiedenissen gesproken wordt over het geven van water bij die put aan die dieren en eventueel en mensen, ontbreekt dat element hier volledig. Jezus is uitgeput. We kunnen ons met dit weer er bijna iets mee voorstellen. Gaat naar die put toe, ogenschijnlijk in de hoop daar iemand te kunnen vinden die voor hem water wil halen uit die put. Maar in die hele geschiedenis lezen we nergens dat Jezus water krijgt. Die vrouw laat die emmer achter bij die put en gaat zoef naar Sichem. Hallo, zou je niet even wat water putten voor deze man die dorstig is? Er wordt alleen in geestelijke zin over water gesproken. En Johannes legt daar dus heel zwaar de nadruk op. Want deze Messias, die geeft iets wat Rebecca en Rachel en die dochters van Jethro niet konden geven. Namelijk geestelijk water. Water dat echt dorst lest. Want deze vrouw had natuurlijk een hele grote dorst. Nogmaals, ze had dingen meegemaakt die je niemand gunt. Als je al zo'n ellendig leven achter je de rug hebt, dan kan ik me voorstellen dat je hunkert naar geestelijke vervulling. En die geestelijke leegte die deze vrouw had, die wil Jezus vullen. En dat is wat deze vrouw ontdekt. Deze vrouw ontdekt dat Jezus dat geestelijke voedsel, dat geestelijke water kan geven. Als die vrouw naar Sichem gaat, dan lezen wij ook van hij heeft alles ontdekt aan mij. We zijn geneigd te zeggen van, oh kijk, Jezus heeft al mijn zonden even één voor één naar boven gehaald. Maar dat is niet wat die vrouw bedoelt. Die vrouw bedoelt te zeggen, in alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt, in dat alles wil Jezus naast mij staan. In dat alles wil Jezus mij geven wat ik nodig heb. En dat is denk ik ook precies de vertaling die wij naar ons eigen leven kunnen maken. In ons leven kunnen ons heel veel dingen tegenkomen. In ons leven kunnen heel veel dingen gebeuren. We hebben allemaal behoefte aan erkenning, aan geborgenheid, aan mensen om ons heen die ons lief kunnen hebben. En er is hopelijk ook heel veel waar we God voor kunnen danken. Heel veel dingen waarvoor we kunnen zien dat God inderdaad ons dat geeft. Maar soms loopt het anders. En soms raken we teleurgesteld. En soms zijn er dingen in ons leven die tegenzitten. En dan leren wij uit deze geschiedenis dat God ons ook daarin hoort, aanwezig wilt zijn in ons leven en weet wat wij nodig hebben. God is de enige die door Jezus Christus deze dorst kan en wil lessen. Ook de enige die het kan. Er is geen macht op deze wereld. Er is niets op deze wereld die zoals Jezus Christus hierin ons tegemoet kan komen en onze dorst kan lessen. En zoals ik in deze geschiedenis staat, tot in eeuwigheid. Uiteindelijk, als we leren om met alles wat wij nodig hebben, met alles waarin wij Jezus nodig hebben, uiteindelijk ook naar hem toe te gaan, dan zullen wij niet alleen hier in dit leven, in een hele andere leven als mensen van wie de dorst gelest is, maar ook uiteindelijk daarmee eeuwig bij hem mogen horen. En dat is wat deze geschiedenis wil zeggen. En dan, dus ik zou bijna zeggen, van als je vanmiddag in de tuin zit of vanavond, kun je dat eens een keer uitzoeken. En dan valt ook op hoe Johannes deze geschiedenis afzet tegen het begin van hoofdstuk 3. In het begin van hoofdstuk 3 komen die geschiedenis tegen van Nicodemus. En we zouden eigenlijk eens thuis die twee geschiedenissen van Nicodemus en de Samaritaanse vrouw naast elkaar moeten zetten. En dan zien we hoe die spiegelt. Nicodemus, die Jezus in de nacht ontmoet, de Samaritaanse vrouw midden overdag. Nicodemus, waarbij het misverstand ontstaat, dat hij denkt dat het opnieuw geboren worden ook letterlijk een nieuwe geboorte is. De Samaritaanse vrouw die in eerste instantie het woord levend water heel letterlijk pakt en denkt dat Jezus een put gaat graven. En zo kun je die twee geschiedenissen naast elkaar zetten. Nicodemus, een van de meest vooraanstaande personen uit die maatschappij van die tijd, een farizeeër. Daar keek je tegenop. Een Samaritaanse vrouw, die behoorde toch echt wel ergens onderaan die ladder. Maar uiteindelijk Nicodemus, die aan het einde van dat deel in hoofdstuk 3 niet weet wat hij daarmee aan moet. We zien daar een open eind. We zien dat Nicodemus niet op dat moment komt tot Jezus als de Messias. En die Samaritaanse vrouw die bij wijze van spreken binnen 5 minuten roept van: u bent mijn Messias. En daarin zien we dat niet onze afkomst, niet de vraag of we al 100 keer per jaar in de kerk komen, 50 keer per jaar in de kerk komen, niet de vraag van of we wel godsdienstig leven uiteindelijk van belang is, maar de vraag is van belang of wij in alles in ons leven, ook al die dingen waarin wij dorst hebben, waarin wij verlangens hebben, of we daarin naar Jezus willen komen. Jezus gebruikt hier nadrukkelijk de suggestie van een ontmoeting met een vrouw, het beeld bijna van een huwelijk, om te laten zien hoe ver hij met ons een relatie aan wil gaan. Jezus kan ons begrijpen, Jezus kan onze behoeften vervullen, meer dan onze levenspartner dat zal kunnen doen. En bewust maakt Jezus een link naar dat beeld. Het meest intieme dat wij in ons leven kunnen meemaken, een levenspartner met wie we samen kunnen optrekken, is nog een vage, is nog een zwak beeld van wat Jezus voor ons wil zijn. Hij kan ons meer geven, hij kan ons meer naar ons toekomen dan een levenspartner zal kunnen. Dat is wat deze geschiedenis ons wil leren. Een hele rijke geschiedenis. En natuurlijk is het zo dat die relatie met Jezus alleen mogelijk is omdat hij voor onze zonde gestorven is. Maar deze geschiedenis laat juist zien dat door de Heilige Geest hij veel verder wil gaan en van dag tot dag in ons leven aanwezig wil zijn. Het levende water waar Jezus over spreekt is natuurlijk het beeld van de Heilige Geest die dit mogelijk maakt. Dat is wat we als boodschap mee mogen nemen naar huis. En ik wil graag dit afsluiten met gebed. Heere, onze Vader in de hemel, wij danken u dat we mogen weten dat u in ons leven aanwezig wilt zijn. Heere, u bent de rijen doorgegaan en weet waaraan we gedacht hebben bij het horen van uw woord. Van dingen die ons leven niet tegenzitten, behoeftes die we hebben, die anderen misschien niet eens weten. Heere, u ziet ons hart aan. En wij bidden, Heere, of u ook inderdaad door uw Heilige Geest die dorst die we hebben wilt lessen. Ons levend water wilt geven. Levend water, waardoor we van dag tot dag weer gesterkt door het leven mogen gaan. Wilt u zo, Heere, met ons meegaan en ons geven wat we nodig hebben. Om Jezus wil alleen. Amen.